Gemeente, ik deel u mee dat de extra collecte volgende week zal zijn voor de bouwkas. En dan is er vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Robert Hamelink en Marina Vroeg in de Wei. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, het 14e vers. We luisteren nu naar Gods heilige wet en we zingen in aansluiting daarop het eerste vers van de 119e psalm. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. 119, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de 2e brief van Paulus aan Timotheus. We beginnen bij het 10e vers van hoofdstuk 3 en we lezen tot en met het 8e vers van hoofdstuk 4. 2 Timotheus 3 vers 10 tot en met 4 vers 8. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystre, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen ze zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heeren voor de prediking van vanmorgen vinden wij in 2 Timotheus 4. En daarvan het eerste deel van het 10e vers. 2 Timotheus 4, het eerste deel van het 10e vers. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere gaan zoeken om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen dankzegging doen voor Herman en Paulien van Wezel, waar in de afgelopen week een zoon geboren is. Voorbeden willen we doen voor broeder Gerrit Bom, die in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam ligt en die daar een operatie heeft ondergaan. Dankzegging willen wij ook doen voor het feit dat broeder Rien Thalen weer thuis mocht komen na zijn reis in Rusland. En voorbeden willen we doen voor broeder Piet Vroeg in de Wei, die zeer ernstig ziek is. Laten wij samen bidden. We zoeken uw heilig aangezicht, o God. Aan de morgen van deze dag die naar uw naam genoemd is en die gij afgezonderd hebt onder de dagen, en waarin gij ons geboden hebt de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, maar getrouw op te komen naar uw huis, naar de verkondiging van uw woord, om daar te horen wat gij ons te zeggen hebt. Op deze dag die toch altijd nog een bijzonder karakter heeft en mag hebben, ondanks alle aanslagen die erop gepleegd worden. Op deze zondag roept u ons weer samen en brengt u ons weer bijeen, en mogen wij ons ook weer stellen voor uw heilig aangezicht. We zeggen u er dank voor, Heere, dat er weer een week voorbij gegaan is waarin u ons gespaard hebt, waarin u ons verzorgde. Een week waarin wij weer mochten delen in allerlei gunstbewijzen en blijken van uw trouw en goedheid. Een week waarin gij nog weer bewezen hebt dat u geen lust had in onze dood, maar u hebt onze levenstijd verlengd, u hebt ons nog meer genadetijd gegeven. We danken u ervoor, Heere, dat dat allemaal weer zo mocht zijn, en dat daarin toch weer uitkwam dat u nog bemoeienissen met ons hebt. En dat blijkt ook vandaag weer heel bijzonder, heel duidelijk. Want wij mogen nog weer horen wat tot onze vrede dient. Het woord komt weer tot ons. We hebben ervan gelezen van dat woord dat het nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Zo met dat doel hebt u uw woord gegeven en geeft u ons ook de prediking van uw woord. Ook vandaag weer, Heere, u toont het ook daarin nog weer, dat u nog aan onze zielen wilt arbeiden. Dat u ons nog zomaar niet voort wilt laten leven, niet naar het goeddunken van ons eigen hart en naar de dwaze keus van ons verdorven natuurlijk bestaan. Maar dat u ons nog roepen wilt om tot u te vluchten. Dat u ons nog roepen wilt om tot waarachtige bekering te komen en in de weg van waarachtige bekering de zonde te ontvlieden en ons tot u te wenden. Heere, u roept het ons toe, wend u naar mij toe en word behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Laten we de stem achter ons horen, Heere. Laten we verstaan wat tot onze vrede dient. Als we waarschuwingen nodig hebben, Heere, geef dat ze dan doel mogen treffen. Als we nodigingen nodig hebben, Heere, geef dat die dan ingang mogen vinden in onze harten. Kortom, wat we dan ook behoeven, op reis naar de eeuwigheid, schenk het ons door het krachtige, door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. En ook degenen die u vrezen, Heere, zij mogen opnieuw onderwezen worden. Het woord van u mag komen als een zwaard dat doorgaat tot de verdeling van de ziel en van het mergen van de samenvoegselen. En dat is nodig, ook bij de voorduur. Het ontdekkend werk van uw Heilige Geest en het ontgrondend werk van de Heilige Geest. We zitten zo vaak ergens op, Heere, en we staan zo vaak ergens op, wat toch geen grond is en wat niet deugt en wat voor u niet bestaan kan. Gij vraagt, gij zoekt naar waarheid in het binnenste. Het zal erom gaan, Heere, dat we u in waarheid kennen. En dat het geloof, het waarachtige geloof ons deel zij. En dat we niet volstaan met een tijdgeloof, met de gedaante van godzaligheid, terwijl we de kracht ervan niet kennen. O God, wij bidden van u, dat ook als het zelfonderzoek steeds maar weer nodig is, dat we dat dan eerlijk en oprecht voor uw aangezicht mogen doen. En dat wij daarin en daardoor ook waarlijk meer en meer aan u de Heere verbonden mogen worden. En dat we het beseffen, Heere, uit ons is geen vrucht en van ons is ook niets te verwachten. Maar alles moet bij u vandaan komen. En u zorgt er dan ook voor in het leven van al uw kinderen, dat het bij u vandaan komt. En dat wat zij nodig hebben in leven en in sterven, hun ook geschonken wordt. Heere, wij bidden om uw zegen bij de verkondiging van uw evangelie. Geef dat uw woord op de rechte wijze gebracht mag worden. Sterk uw knecht daartoe en geef ons oren om te horen en een hart om op te merken. En wilt gij zo in ons midden zijn? Wilt gij zo uw gemeente nog bouwen? Wilt gij door de kracht van uw Heilige Geest zondaren nog in het hart grijpen? En wilt gij uw volk nog onderwijs geven? En maak het zo in alle dingen wel. Heren, we hebben dat niet verdiend. U weet dat nog beter dan wij. Want u kent ons nog veel dieper dan wij onszelf al kennen. Heren, en zelfs als het werk van uw Heilige Geest in de ontdekking aan onze zonden toch geen onbekende zaak in ons leven is, dan moeten wij nog belijden dat we ook van ons verdorven hart en van de boosheden die daar huizen nog maar zo weinig weten. En dat we zo vaak toch nog weer een optimistische kijk op de mens en ook op onszelf hebben. Maar u weet van de arglistigheid en van de verdorvenheid en van de boosheid van ons bestaan. U weet ook, Heere, hoe onwaardig we eigenlijk wel zijn. En toch mogen wij op grond van uw eigen toezeggingen u ootmoedig bidden dat u ons nog genade zou willen bewijzen. En dat u het ons nog wilt geven, Heere, onverdiend, inderdaad onverdiend. Maar dat u het ons toch wilt geven, dat wij hier in uw huis mogen ontvangen wat we nodig hebben, opdat uw naam geëerd en onze ziel getroost en onderwezen mag worden. Vergeef dan ook onze zonden. Ga ze voorbij en scheld ze ons kwijt en neem ons nog genadig voor uw rekening, o groot en heerlijk God, en laat het bloed van de Heere Jezus ook ons ten goede mogen komen. Laat dat bloed ook ons van zonde en schuld en verdorvenheid en onreinheid wassen en verlossen. En dat ook zo in ons leven dat heilgeheim van uw verlossings- en verzoeningsarbeid, Heere Jezus Christus, mag worden geopenbaard. Zo bidden wij, Heere, om de vervulling van die nood die wij allemaal hebben. We kunnen hele verschillende wegen gaan. En we kunnen in heel verschillende omstandigheden leven. En we kunnen hier in de kerk zitten, de een met vreugde en de ander met smart. De een met zorg en de ander met onbezorgdheid. Maar Heere, wat er dan ook allemaal aan verschil tussen ons is, op dit punt komen wij toch altijd weer bij elkaar. En hier hebben we toch allemaal een gemeenschappelijke nood. We zijn zondaren en we kunnen alleen gered worden door goddelijke genade, door het werk van Christus, door het werk van de Heilige Geest. En Heere, vervul die nood en schenk ons zo als gemeente uw zegen, samen met hen die hier niet kunnen zijn, maar die bij ons horen. Denk aan zieken, denk aan bejaarden, denk aan alle die niet naar de kerk kunnen. Heere, bezoek ze en zegen ook hen. Bijzonder denken we aan onze zieken. Een broeder Bom in het ziekenhuis die een operatie onderging. Heere, u hebt hem gespaard, u hebt hem doorgeholpen. Er is goed vooruitzicht op herstel dankzij uw trouwe zorg. Laat hij er dankbaar voor mogen zijn en laat hij beseffen, Heere, dat ook voor de dagen die komen het alles alleen van u verwacht moet worden. Wees hem nabij en goed, herstel hem, breng hem op uw tijd ook weer thuis en geef dat deze weg van beproeving ook nog geestelijk tot zegen en tot winst mag wezen. Heere, dan denken we in bijzondere zin ook aan broeder Vroeg in de Wei, die heel ernstig ziek is, al geruime tijd, maar het wordt nu al maar minder en de dood komt dichterbij. O Heere, we dragen hem aan u op met de zijnen en wij bidden van u dat u zich nog over hem wilt ontfermen. Als ons aardse leven ons gaat ontglippen en als het einde dichterbij komt, wat hebben we het dan in bijzondere zin nodig dat u met uw handen onder ons draagt en dat u met uw zorgen ons omringt. Wat hebben we het dan bijzonder nodig en niet alleen voor het lichaam, maar nog veel meer voor de geest, voor de ziel, dat uw vertroostingen onze ziel verkwikken. Heere, we bidden van u dat u hem in alle dingen nabij wilt zijn. U weet wat er aan mankeert. U weet ook hoe de gesteldheid en de gezindheid van zijn hart is. U weet hoe hij onder deze dingen is. U weet, Heere, waar zijn hart naar uitgaat. Mag het naar u en naar uw genade en naar uw hulp, naar het verzoeningswerk van de Heere Jezus zijn, dat zijn ziel zich uitstrekt en wilt u hem geven, ook in deze moeilijke tijd in zijn leven, dat zijn oog maar op u gevestigd mag zijn. Wees ook met hen die er omheen staan, die hem zoveel mogelijk verzorgen en helpen en bijstaan. Geef hen daar ook de kracht voor en de hulp en uw ondersteuning en maak het zo nog wel. Heren, wat is het toch ernstig, het leven dat aan alle kanten door de dood omringd wordt. En wat is het toch ontzaglijk belangrijk dat wij ons huis bereiden omdat we sterven moeten. Wat is het toch ingrijpend steeds maar weer erbij bepaald te worden dat we stervelingen zijn. En dat de dood ieder uur wenkt. Laten we er ernst mee maken. Voor het eerst of opnieuw. En laat ons onder het beslag van deze werkelijkheid toch haast maken om onze ziel geborgen te krijgen. Heere, we danken u ook voor een gezin in de gemeente waar u de vreugde hebt geschonken dat ze een zoon, een kind uit uw hand mochten ontvangen. We bidden u voor dat kind. neem het voor uw rekening van meet af, Heere. En wilt u het geven dat dat kind ook door de genade van uw geest opnieuw geboren mag worden en u mag toebehoren. Zegen de ouders bij de taak die ze krijgen en wilt u ze in alle dingen nabij zijn. Danken u ook dat broeder Thale weer in welstand thuis mocht komen en dat hij met anderen daar die reis mocht maken om daar ook uw woord achter te laten. Heere, zegen dat woord ook voor het volk van Rusland en andere landen waar het woord zo schaars is en waar er toch zo'n honger lijkt te zijn naar dat woord. Heere, geef dat er mogelijkheden zijn en blijven om daar het onfeilbare getuigenis van uw heilige, van uw goddelijke genade maar te brengen en dat het woord daar ook tot zegen mag zijn en tot uitbreiding van uw koninkrijk mag dienen. Opdat ook daar in die landen waar zoveel verdrukking en lijden het deel van de uwen geweest is, er nu inderdaad ook een tijd van opleving mag aanbreken en dat er zo een heerlijke openbaring mag zijn van uw overwinnende genadekracht. En zo leggen wij onze noden voor u neer en wij bidden, Heere, dat u ze genadig zou willen vervullen. Denk aan ons. En vergeef ons onze zonden en geef ons met elkaar een goed uur, een gezegende zondag, om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers. Het gebed des Heren, het 7e en het 8e vers, leidt ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Onze tekst is uit de laatste brief die de apostel Paulus in zijn leven heeft geschreven. Hij zit in de gevangenis en dat is niet de eerste gevangenis. De apostel heeft 2 maal in de gevangenis gezeten. De eerste keer ging dat nog wel, wat zijn bewegingsvrijheid betreft. In Handelingen 28 lezen wij dat hij in zijn eigen gehuurde woning verbleef. Er was wel altijd bewaking bij hem, altijd wel een soldaat van de keizerlijke garde. En hij was zijn bewegingsvrijheid in zoverre wel kwijt dat hij niet meer op zendingsreizen kon en dat hij nergens meer heen kon om het evangelie te verkondigen, maar hij mocht allerlei mensen ontvangen. En dat was tenminste nog een beetje een draaglijke gevangenschap. Maar dit keer is het veel erger. Dit keer zit hij ook niet in een appartement, maar dit keer zit hij in een kerker. Dit keer zit hij opgesloten, ziet hij amper daglicht of misschien helemaal geen daglicht meer. En hij weet nu dat de dood ook dichterbij komt. Het is eenzaam om hem heen geworden. Hij kan niet zoveel meer mensen ontvangen als dat hij wel zou willen. En om ergens heen te gaan om het woord te verkondigen, wel, daar hoeft hij helemaal niet meer aan te denken. Maar de vervolging is dit keer van dien aard dat de apostel weet dat hij niet meer op vrijlating hoeft te rekenen. Integendeel, als hij ooit nog een keer deze kerker gaat verlaten, dan zal het zijn om naar de plaats van de terechtstelling gebracht te worden. Het valt hem allemaal niet mee. Zeker Paulus is gesterkt in deze weg. Dat zegt hij verderop in hoofdstuk 4, toen hij zich verantwoorden moest. Toen was er weliswaar niemand bij hem, niemand van de discipelen, niemand van zijn medestanders heeft toen een goed woord voor hem gesproken. Maar hij kan getuigen, de Heere heeft mij bijgestaan. En dat vergoedde alles. Laat er dan mensen maar wegvallen. En laat het dan ondervonden worden dat we op prinsen niet vertrouwen moeten. Maar als de Heere ons deel is en als de Heere ons bijstaat en als de Heere ons, zoals Paulus daar getuigen kan, uit de muil van de leeuw verlost. En als je dan ook nog vertrouwen krijgt, zoals de apostel daarna zegt, dat de Heere hem zal verlossen van alle boos werk en dat hij hem bewaren zal tot zijn hemels koninkrijk, wel, dan vergoedt dat veel, niet waar? En het is ook dat geloof van de apostel dat gesterkt en bemoedigd is, juist door die nabijheid van de Heere. En daarom kan hij zeggen dat het inderdaad wel zo is dat hij nu sterven gaat binnenkort. Maar hij kan daarbij getuigen dat hem weggelegd is de kroon der rechtvaardigheid, welke hem de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. Hij heeft het geloof mogen behouden. Hij heeft de strijd mogen strijden. En als dan straks een einde komt, dan is dat einde voor hem als het brengen van een offer. Ik word als een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Hij wordt straks losgemaakt, zo zegt hij eigenlijk. Losgemaakt van allerlei banden. Van goede banden en ook van slechte banden. Hij wordt straks pas tot de volkomen vrijheid gebracht. De vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Dus terwijl de apostel het niet gemakkelijk heeft, heeft de Heere hem laten merken dat hij van hem af weet. En heeft de Heere ook in heel wat dingen in zijn noden willen voorzien. En het is gebeurd in Paulus' leven dat hij niet beschaamd werd. Hij wist wie hij geloofde. Nu, die God in wie hij geloofde en op wie hij steunde en aan wie hij zijn zaak had mogen toevertrouwen, liet hem ook in de kerker, ook tijdens het verhoor, ook in het aangezicht van de dood, niet alleen, en dat zal hij ook niet doen. Ondertussen is Paulus nog altijd een mens en is hij nog altijd niet volkomen verlost. En een mens kan veel van de Here ontvangen. Een mens kan rijk bemoedigd en ondersteund en gesterkt worden, maar dat betekent niet dat allerlei menselijke ervaringen dan niet meer zijn deel zijn. En een van de dingen waar de apostel Paulus als mens, ook als gelovig mens, sterk naar verlangt, is naar wat gezelschap van medemensen. Die zijn er niet zoveel meer in zijn omstandigheden. En daarom als hij deze brief aan Timotheus schrijft, dan horen we hem meer dan één keer zeggen: Timotheus, kom alsjeblieft gauw. Benaarstig u, haastig tot mij te komen. En aan het eind van de brief nog eens een keer: benaarstig u om voor de winter te komen en breng dan mijn jas mee, schrijft hij, mijn reismantel. Want als straks de winter komt en de kou, en het is hier toch al zo koud in die kerker, het is hier toch al zo vochtig en tochtig in die kerker, dan heb ik behoefte aan mijn reismantel. Timotheus, kom spoedig en breng die mantel mee en breng ook de boeken mee, in zonderheid de perkamenten. Maar vooral Timotheus zelf, daar verlangt de apostel naar zijn geestelijke zoon. Oh, wat mist hij hem nu? Wat mist hij hem nu in de eenzaamheid? In de lange dagen en de lange nachten in die donkere kerker. Wat mist hij zijn geestelijke zoon, aan wie hij met zoveel banden verbonden is? En hij mist hem des te meer, omdat hij die pijnlijke ervaring heeft gehad, dat een van zijn vertrouwde medewerkers, een van zijn broeders, een van zijn helpers in dienst van het evangelie, hem verlaten heeft. Demas. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd. En dat is voor Paulus een extra argument om er bij Timotheus op aan te dringen. Niet langer uit te stellen, maar zodra hij die brief ontvangen heeft, te komen, althans voorbereidingen te treffen om Paulus in Rome te gaan opzoeken. Benaarstig u haastig tot mij te komen, want, voelt u, dat is het argument dat hij gebruikt, want Demas heeft mij verlaten. Dat is een klacht uit de mond, uit de pen van de apostel. Een klacht. Demas is weggegaan. Nee, niet met ziekteverlof. Niet voor een poosje. Niet op een bepaalde reis waartoe hij opdracht gekregen had. Nee, nee. Demas heeft mij in de steek gelaten. En niet alleen mij, schrijft Paulus en bedoelt de apostel, maar hij heeft ook de Heere de rug toegekeerd. Hij heeft het evangelie en de dienst van het evangelie verzaakt. En hij is zelfs naar Thessalonica gereisd. Ver weg. Lichamelijk van Paulus gescheiden, geestelijk van de apostel gescheiden. Let u even op de menselijke kant van deze klacht. Want de apostel heeft het er moeilijk mee gehad. Dat Demas dit gedaan heeft. Dat hij dit kon doen. Paulus had hem hoog staan. Paulus beschouwde hem jarenlang als een van zijn beste vrienden. Als een van zijn meest vertrouwde broeders. Als een aan wie hij de verkondiging van het evangelie kon overlaten. Paulus was er in zijn hart al die tijd van overtuigd geweest dat Demas een oprecht kind des Heren was. En nu dit. Hij heeft mij verlaten. Terwijl de apostel toch al zo stil, zo eenzaam had en het zo stil om hem heen was. Verlaten. En dat is reden om te klagen. Het zit echter nog dieper. Het is maar niet alleen in de verhouding van mens tegenover mens, van Paulus tegenover Demas. Maar het zit hier dieper. Het gaat maar niet alleen om een menselijke tragedie. Dat een vriend je in de steek laat. Of dat hij je laat vallen, zoals we dat dan wel zeggen. Nee, dit heeft een geestelijke achtergrond. Hij heeft maar niet alleen Paulus verlaten. Hij heeft de dienst van de Heere vaarwel gezegd. Hij is een deserteur geworden. Begrijpelijk? Misschien wel. Dat was geen makkelijke tijd. Vervolging onder Nero. De schapen werden verstrooid. Best begrijpelijk dat Demas het toen moeilijk gekregen heeft. Maar het is wat, als de schapen het al zo moeilijk hebben en als de herders dan ook nog weglopen. En als ze hun trouwe zorg aan de schapen onttrekken, dat is voor die schapen ook een teleurstelling. Moet u zich eens indenken, daar waren mensen die onder de prediking van Demas gezeten hebben. Er waren mensen die heel veel van hem gehouden hebben, ook juist vanwege de verkondiging van het evangelie. En als het God behaagt om de prediking van het evangelie te gebruiken en tot zegen te stellen, als je onder de prediking van een bepaalde voorganger een zegen mag ontvangen, als de Heere dat woord dat hij spreekt gebruikt om je leven om te zetten en te veranderen, om je ogen voor bepaalde dingen van de waarheid Gods te openen, dan krijg je een band aan zo een. En als dan het bericht zich verspreidt, Demas heeft zijn ambt neergelegd. Demas is weggelopen. Demas heeft de wereld weer lief gekregen. Zou een mens dan niet vertwijfelen? Wat is er dan nog waar? Waar kun je dan nog op aan? Niet alleen voor Paulus was dit een teleurstelling tot en met, maar ook voor velen met Paulus. Voor het volk des Heren was dit een bittere teleurstelling. Terwijl er vreugde over was in de hel. En terwijl de duivel en zijn trawanten zich hebben verblijd door de afval van deze Demas. En Paulus kon er ook niks meer aan veranderen. Kennelijk is Demas weggegaan zonder van Paulus afscheid te genomen te hebben. Dat verwacht je tenminste. Zo iemand die knijpt er tussenuit. Die komt niet nog eens een keer een laatste bezoek aan Paulus brengen om hem te vertellen wat hij van plan is. Nee. Paulus heeft dat via via moeten horen. Paulus heeft geen één kans gekregen om met Demas te spreken en om hem als het ware vast te houden en hem te bewegen. Demas, doe dat toch niet, man. Doe dat toch niet, Demas. En nu die weg is, nu kan Paulus hem ook niet achterna, want hij zit gevangen. En nu hij weg is en nu de gemeente geschokt is, nu kan Paulus de gemeente niet gaan bemoedigen met een woord van de Heere of wenen met de wenenden, want hij zit gevangen. Voorwaar, er is reden tot klagen als Demas vertrekt. Maar niet alleen is het een klacht van de apostel. We kunnen deze woorden van de apostel ook lezen als een aanklacht, als een verwijt, als een ontzaglijke beschuldiging aan het adres van Demas. Wie was Demas? Waar hij vandaan kwam weten we niet. Misschien wel uit Thessalonica, dat hij nu weer terug is naar zijn geboortestad. Maar dit is zeker, het was een heiden van afkomst. Het was een Griek, dat zegt zijn naam. Hij heeft een Griekse naam, Demas. Dit is ook zeker, hij is onder het evangelie geweest. Misschien wel onder de prediking van Paulus zelf. En dat evangelie toen het tot hem kwam, dat liet hem niet onberoerd. Op de een of andere manier raakte dat woord hem. En het raakte hem diep. Het raakte hem diep, ja. En hij heeft zich aan dat woord overgegeven. Hij heeft er geloof aan gehecht. En toen is het ook tot een breuk gekomen. Een breuk. Hij brak met de tempels van de afgoden, met de hele afgodendienst. Hij verliet dat geloof dat hij van huis uit had meegekregen en hij voegde zich bij de apostelen, bij de apostel Paulus. Hij voegde zich bij het volk dat de Heere vreest. En dat evangelie dat zodanige invloed en uitwerking in zijn leven kreeg, dat hij het heidendom vaarwel zei en dat hij voor de Heere en voor de dienst van de Heere koos, dat evangelie kreeg hem zo in zijn greep dat Demas ook begeerte kreeg om dat evangelie zelf door te geven, uit te dragen. En hij meldde zich bij de apostel en hij vertelde van zijn roeping. En dat was zo indrukwekkend dat Paulus niet twijfelde, dat Paulus niet aarzelde, maar dat de apostel Paulus hem gaarne aannam en dat hij hem vertrouwde en dat hij hem ook het werk in het evangelie toevertrouwde. De apostel was er verblijd mee. Hij meende te herkennen in wat Demas vertelde het werk van Gods geest in de verandering van een mensenkind. Hij dacht zeker, dat is maar niet een opwelling, maar dat is echt en dat zit diep. En het blijkt ook wel als Paulus wel eens over Demas schrijft in brieven die hij eerder geschreven heeft. In de brief van Filemon komt de naam van Demas voor als iemand die bij Paulus is. En als hij aan Filemon de groeten doet, doet hij hem ook de groeten van Demas. En aan de gemeente van de Colossense al net eender. De apostel rekende hem helemaal mee. Voor de apostel stond Demas niet beneden Timotheus of Titus of een van de andere helpers. Nee, de apostel had alle vertrouwen in deze Demas. En de gemeenten ook. Ze waren er dankbaar voor dat God ook nog zo'n dienstknecht gestuurd had. Geen lauwe, geen halfslachtige, geen halfhartige, maar iemand die ijverig was in dienst van het evangelie. En zo konden er allerlei mooie dingen van Demas gezegd worden. En wie had nou ooit gedacht dat deze man op een gegeven ogenblik er de brui aan zou geven? Paulus had dat ook allerminst verwacht. Maar tot zijn grote smart moet de apostel het toch ondervinden. Vest op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Paulus moet het tot zijn smart ondervinden dat het bij Demas toch niet echt geweest is. En dat dat nu nog blijkt ook. Waarom Demas dat dan deed? Nou ja, de vervolging. Paulus gevangen. Wie zal de volgende zijn? Zal ik dat wezen? Paulus in een vunzig kerkerhol. Is dat ook mijn toekomst? En toen Demas ging ontdekken dat het gevaarlijk is bij tijden om de Heere Jezus te belijden en voor zijn naam uit te komen, toen werd die spanning voor Demas te groot. Toen het mooi weer was, toen hield hij het vol. En toen er geen vervolging en verdrukking was, toen had hij er allerlei voor over. O ja. En hij meende het ook. Maar nu het zo dichtbij komt, de dreiging, het gevaar, nu ontdekt Demas in een ogenblik van zelfonderzoek dat hij de moed niet heeft om martelaar te zijn. En als hij eraan denkt wat er misschien in die kerkers gebeurt met degenen die daarop geborgen worden, hoe ze gemarteld, hoe ze gefolterd worden, hoe ze gedwongen worden om te lasteren en het geloof in Christus te verloochenen. Als Demas daaraan denkt, dan slaat de schrik hem om het hart en dan durft hij niet meer. Als die gaat ontdekken dat het hem wat gaat kosten, dat het hem misschien zijn leven zal gaan kosten, dan zinkt hem de moed in de schoenen. En weet u wat hij dan daarbij ook ontdekt heeft? Niet alleen dat hij geen geloofsheld is, maar dat hij helemaal geen geloof heeft. En dat wat hij ervoor gehouden heeft en wat anderen er ook voor gehouden hebben, zelfs de apostel Paulus, dat dat helemaal niet van Gods wegen aanwezig was. Maar dat dat hoe dan ook uit hemzelf was voortgekomen. Dat hij dan ook inderdaad ontdekt dat wat hij wel eens geloofd heeft, dat hij ook een band aan de Heere had. En hij is misschien ook wel eens emotioneel geweest als het over die dingen ging. En hij heeft wel eens vreugde gekend in zijn leven, ook toen hij dacht, inderdaad geloofde, dat hij door de Heere was aangenomen. En hij heeft wellicht ook wel eens wat smart en wat verdriet en leed in zijn leven gehad, als hij dacht, als hij ontdekte de zonden die er in zijn leven waren. Maar wat hij tot nog toe als een band aan de Heere beschouwde, dat blijkt helemaal niet echt te zijn. Wat hij gedacht heeft, wat hij zich voorgesteld, wat hij zich ingebeeld heeft, dat was uiteindelijk niets. En nu, in het aangezicht van verdrukking, van vervolging, misschien wel van lijden, van sterven, komt hij tot de ontdekking dat het nooit echt geweest is. En dat hij nooit echt van de wereld losgeraakt was. En dan kan hij zichzelf en dan kunnen anderen hem wel voor een tijd voor een godvrezend mens beoordeeld en beschouwd hebben. Er was ook nogal wat veranderd, naar de buitenkant gerekend. En dan kan hij ook nog wel met ijver en met vuur gepreekt hebben in de naam des Heren. Maar het is met Demas zoals de Heere Jezus dat getekend heeft in de gelijkenis van de zaaier en het zaad. U weet dat deel van het zaad dat viel tussen de dorens. En een deel van het zaad viel op steenachtige plaatsen waar het geen diepte van aarde had. Er viel wel zaad en het zaad deed ook wel wat. Of er gebeurde ook wel wat met dat zaad. U weet dat zaad dat op die steenachtige plaatsen viel, dat vormde wel wortels. En dat werd wel naar boven toe een klein plantje, maar juist de hitte van de zon, en de Heere stelt dat daarin voor, de hitte van de vervolging en de verdrukking, die maakte dat dat plantje niet verder kon groeien. Maar dat het na korte tijd zelfs al verschrompelde, verdorde, onvruchtbaar bleek. En waarom was dat? Omdat het geen diepte van aarde had. Omdat het ten diepste, ten slotte geen wortels had. En zo zijn er ook mensen, zo zegt de Heere Jezus in die gelijkenis. En hier hebt u de illustratie. Zo zijn er ook mensen die het evangelie als het verkondigd wordt aannemen. En het, zegt hij, de heiland ook terstond met blijdschap aannemen. En ze richten zich met name op de belovende kant van het evangelie. En ze richten zich met name op het heil dat ons verkondigd wordt. En ze grijpen dat met twee handen aan en ze passen het op zichzelf toe en ze geloven dat ze er ook bij horen. Maar het heeft al die tijd nog geen diepte van aarde. Ze nemen het woord wel aan. Ik denk aan wat onze Dordtse leerregels daarvan zeggen. Ze nemen het woord wel aan, maar niet in het binnenste des harten. Niet in het binnenste des harten. En zo hebben ze wel een gedaante van godzaligheid. Maar de kracht ervan niet. En dan zegt de Heer Jezus, als dan vervolging of verdrukking komt, dan worden ze terstond geërgerd. En dan keert Demas de Heere en zijn dienst terug toe en dan reist hij naar Thessalonica. Deze gelovige Demas bleek een tijdgelovige te zijn. En de wereld kwam hem weer in de zin. En hij dacht maar steeds weer terug aan Thessalonica. en aan het goede leven dat hij daar had. En aan de vreugden waar hij vrijwillig afstand van gedaan had, maar die hem toch bleven bekoren. En de genietingen van de wereld die hij achter zich gelaten had, en ik dacht helemaal achter zich gelaten had, maar die toch nog ergens in een schuilhoek van zijn hart, van zijn ziel met hem meegegaan zijn. Al die tijd, elke keer, overal. En de doorns en de distels van de tegenwoordige tijd groeiden toch ook nog in zijn ziel. En die groeiden toen over dat plantje, dat zaad, dat ontkiemd was, heen en ze verstikten het. Eerst onmerkbaar. En toen werd het hem in een ogenblik van twijfel toch wel eens niet helemaal duidelijk hoe het nou eigenlijk zat met hem. En toen deed hij die ontdekking, maar hij kon zich er niet meer aan onttrekken. Hij kon zich er niet meer aan ontworstelen. En de greep van de tegenwoordige wereld naar de ziel, naar het hart van Demas, werd al sterker, juist omdat hij er niet radicaal mee brak. En toen zijn rechteroog hem ergerde, heeft hij het niet uitgerukt en van zich geworpen. Maar toen heeft hij zijn rechteroog permissie gegeven om te kijken naar datgene wat hem zo aanlokte. En toen zijn rechterhand hem ergerde, heeft hij die rechterhand niet afgehaakt en weggeworpen. Maar hij heeft die rechterhand permissie gegeven om weer te grijpen naar de dingen van de tegenwoordige wereld. Want zijn hart had die wereld lief. De wereld van nu, de wereld van de dingen van beneden, de wereld van het aardse alleen. En toen kon Demas geen weerstand meer bieden. En hij zal wel lange tijd geaarzeld hebben en die aarzelingen lange tijd voor zichzelf gehouden hebben. En wellicht wel eens een ogenblik gedacht hebben, zal ik er eens over praten met Paulus? Nee, toch niet. Zal ik er dan eens over... Nee. En zo heeft hij het in zijn eentje uitgevochten en uitgeworsteld. Maar toen werd het hem toch te machtig. En toen heeft hij toch uiteindelijk geen weerstand meer kunnen bieden. En als hij dacht aan wat hem misschien morgen of overmorgen boven het hoofd kwam, als de politie van Nero hem zou kunnen komen arresteren, en als hij dan, ja wie weet wat allemaal moest ondergaan, toen heeft hij de keus gemaakt. Dat kan ik nooit. En hij heeft het ambt neergelegd zonder iemand ervan te verwittigen. Totdat ze erachter kwamen, Demas is onvindbaar. Waar is die heen? Ja. Ze kwamen er toen achter dat hij naar Thessalonica gegaan was. Is hij toen daar een bruut goddeloos leven gaan leiden? Ik weet er niks van. Dat hoeven we ook niet te veronderstellen. Sommigen zeggen dat hij zelfs een afgodspriester geworden is en een van de felste tegenstanders van de apostelen. Maar er is geen enkel bewijs voor. Dat hoeft ook helemaal niet. Zonder dat is het al erg genoeg. De tegenwoordige wereld liefhebben. Dat is al erg genoeg. Ook al leef je dan uiterlijk nog als een heel fatsoenlijk mens. En ook al ga je niet het christendom te vuur en te zwaard verwoesten en overal kwaad spreken van de weg des Heren. Het is al erg genoeg als een mens met zijn hart verstrikt zit aan de wereld van beneden. Als dat zijn alles is, zijn geld en zijn goed en de mooie en aangename dingen en het onbezorgde leven, rijk zijn in allerlei dingen, maar niet in God, dat is al erg genoeg. Als we aardse dingen bedenken, als we aardsgezinde mensen zijn, als er voor God en voor de genade Gods in Christus geen plaats in ons leven is, gemeente, dat is al erg genoeg. Is Demas nog bekeerd geworden? Huichelaars kunnen inderdaad bekeerd worden. Mensen die voor een tijd lang afvallen, kunnen inderdaad nog terugkeren. Het zou kunnen zijn dat iemand afvallig wordt, maar dat zijn zaad in hem blijft en dat de Heere hem weer terugbrengt. Maar ik kan dat ten aanzien van Demas ook niet zeggen, omdat de schrift ons dat niet vertelt. Zulke voorbeelden zijn er. Mensen die in de hitte der verzoeking en der vervolging de kracht niet hadden om standvastig te blijven. Mensen die er toen op aankwam, inderdaad vreesachtig waren en net als Petrus op de golven en op de wind zagen. En toen de Heere niet durfde belijden, maar die door de Heere weer op het rechte pad gebracht zijn. Ik denk aan een van die Engelse reformatoren, Hugh Latimer, die inderdaad verloochende dat hij de Heere kende. Maar daar zo'n diep berouw over kreeg, dat hij toen hij de volgende keer verhoord werd, inderdaad beleed tot zijn schande en tot zijn schaamte dat hij de Heere verloochend had. Maar dat die God en die genadige Christen zich toch nog weer over hem wilde ontfermen. En toen wilde hij ten koste van alles, ook al zou het hem zijn leven kosten, dat in het openbaar belijden. En toen hij daar op de brandstapel gebracht werd, toen heeft hij eerst zijn rechterhand, waarmee hij zijn naam gezet had onder dat document waarin hij de Heere Jezus verloochende, en verloochende dat hij een band aan hem had, toen heeft hij zijn rechterhand eerst in het vuur gestoken. En gezegd, die hand die schandaad gepleegd heeft, die moet eerst verbranden. Zo kan de Heere iemand dan toch bij vernieuwing bekrachtigen en sterken. Is dat met Demas gebeurd? Of geldt van hem wat wij in dat ontzaglijke woord in de Hebreeënbrief lezen, dat het onmogelijk is, degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering. Is hij misschien zo een geweest, waarvan bekering niet meer mogelijk was? God is rechter die het beslist. Wat ons overblijft, wat Timotheus overbleef, wat ook Paulus overbleef, dat is dat wij uit deze gebeurtenis een ernstige waarschuwing trekken. Want er ligt een aangrijpende waarschuwing in, gemeente. Een waarschuwing voor Timotheus, aan hem wordt het verteld, dus voor hem allereerst. Zo zal dat bij Timotheus ook wel overgekomen zijn. Wat? Demas, de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. En dat heeft ook Timotheus geschokt. Hoe kan dat? Tja, hoe kan dat? Timotheus, is dat nou zo onmogelijk? Heb jij nooit twijfels in je ziel? Is het zo vreemd dat iemand die de Heere beleden heeft toch blijkt een afvallige te zijn? Ben je nooit eens bang voor jezelf, Timotheus? Dat je ook nog eens een keer als een huichelaar openbaar zult komen? Is het voor Timotheus ook niet bij tijden nodig om zichzelf te onderzoeken of die wel waarlijk in het geloof is? Waarlijk in het waarachtige geloof? Timotheus, weet jij het zeker? Wat is jouw grond? Waar bouw jij het huis van je hoop op? Wat is jouw laatste grond als ze straks komen om je te arresteren? En als je door de poorten van de dood heen moet? En zo is het inderdaad nodig om onszelf te onderzoeken. En daarom staan deze dingen ook in het woord van God, gemeente. Niet alleen maar als een mededeling, als een historisch gegeven van, ja, het ging niet altijd goed in de kerk des Heren. Er waren getrouwen, maar er waren ook ontrouwen, zodat we er kennis van nemen en zodat we Paulus aan de ene kant en Demas aan de andere kant schrijven en er dan verder niet meer bij stilstaan. Nee, deze dingen worden door de Heren in zijn woord vermeld, opdat we er lering uit zouden kunnen trekken. Schreef de apostel niet in het laatste deel van het derde hoofdstuk dat al de schrift van God ingegeven is, nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Je zou ook kunnen zeggen tot correctie, tot waarschuwing, tot ernstige waarschuwing om tot zelfonderzoek te komen. Want er zijn er. Demas was geen uitzondering. Er zijn er. Die toen ze belijdenis deden. En nu ze bij de kerk horen. En nu ze de naam hebben van Christen. Er zijn er die nooit van de tegenwoordige wereld losgeraakt zijn. Er zijn er die uiterlijk de goede keus gemaakt hebben, maar niet met hun hart. Er zijn er die aan de buitenkant de Heere lijken te vrezen en die een gedaante van godzaligheid hebben, maar meer niet. Die zijn er. Demas, het geslacht van Demas leeft nog. En het is nog lang niet bij iedere Demas openbaar gekomen. Mensen die aan de buitenkant alles in orde hebben. Die zuiver zijn in de leer en die net en precies zijn in de levenswandel. Maar met een onveranderd hart. Die de naam hebben dat ze leven, maar dood zijn. Die uitdrukking gebruikt de schrift ook. Die wel uitgegaan zijn ter bruiloft, maar die geen olie in de lampen hebben. Er zijn er die het woord ontvangen hebben, maar nooit, nooit in het binnenste des harten. Oh, het kan ver gaan, ook in het zelfbedrog. Als we ons arglistige hart vertrouwen. En we moeten er bang voor zijn, gemeente, voor zelfbedrog. En om onszelf ook op dit terrein wat wijs te maken. Je kunt je op allerlei terreinen wat wijs maken. Je kunt je ten aanzien van je gezondheid ook allerlei dingen wijs maken. En wat een schade loopt een mens op als hij zich wijs maakt dat hij gezond is. En als hij, omdat hij zich wijs maakt dat hij gezond is, geen dokter raadpleegt en geen medicijnen gebruikt, terwijl hij aan een ontzaglijke kwaal kan lijden. We kunnen ons op geestelijk gebied wat wijs maken, of wat wijs laten maken, zonder dat we het woord van de hemelse medicijnmeester hebben. Het kan ver gaan. Je kunt zelfs op een preekstoel staan. Of ouderling of diaken zijn. Net als Demas. En dan toch nog van binnen de tegenwoordige wereld lief hebben. Liever als het erop aankomt dan God en dan zijn Christus. En dan toch als een Demas openbaar komen. Nee, ik zeg niet dat ze allemaal openbaar komen aan deze kant van het graf. Aan deze kant van de rechterstoel. Er zullen er ook voor de rechterstoel zijn. Die als Demas zeggen, Heere, maar we hebben in uw naam geprofeteerd. En we hebben in uw naam duivel uitgeworpen en vele krachten gedaan. En dat de Heere dan toch tot hen zal zeggen, ik ken u niet. Oh, wat is het nodig om eerlijk met onszelf ook om te gaan in het licht van deze dingen die door de invloeden en de werkingen van het rijk van de boze ook vandaag nog voorkomen. En wat zou het een zegen zijn geweest. Ook al was hij dan naar Thessalonica gegaan. Ook al had hij dan in een ogenblik de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wat zou het een zegen voor Demas geweest zijn. Als hij tot inkeer was gekomen. Het zou niet meegevallen hebben. Oh, het zou moeilijk zijn geweest om weer naar Rome terug te reizen. En Paulus te bezoeken en te zeggen, oom Paulus. Maar het was toch beter geweest dan zomaar doorleven. Het was toch beter geweest dan zomaar zonder waarachtige bekering. Dan zomaar zonder waarachtige bekering voor te gaan in de weg van het kwaad. Kan een Demas nog behouden worden? Kan een mens die dat ontdekt in zijn leven, het is niet echt, nog bekeerd worden? Kan een mens die van zichzelf moet zeggen, bij mij is het ook alleen maar buitenkant, nog echt vernieuwd worden van binnen? Kan een mens die bij zichzelf moet ontdekken, het is buitenkant, het is geveinsdheid. Ik heb me er wel voor uitgegeven, maar het is niet echt. Kan zo iemand nog bekeerd worden? Ja. Want dat is geen zonde die onvergeeflijk is. En tenslotte, Als we eerlijk zijn. Ja, als we eerlijk zijn. Moeten we dan van onszelf en van ons eigen hart niet zeggen wat het woord van de Heere daarvan zegt. En dat geldt voor ieder. Arglistig. En dodelijk. Wie kan het kennen? En moeten wij niet, als wij met deze dingen in aanraking komen, allen op de knieën en zeggen: Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Dat is geen verlies. Geen verlies van tijd en verlies van inspanning ook. Want als het echt is, als het echt Gods genadewerk in onze ziel is, als het niet ons eigen werk en onze eigen beslissing en onze eigen inspanning is, maar als Gods geest aan het werk gegaan is, dan kan dat er in zo'n weg van beproeving en van zelfonderzoek gelouterd uitkomen. En dan hoeft zo'n mens zichzelf niet te beklagen dat de Heere is aan zijn boom geschud heeft. En dat de Heere hem is in de engte gedreven heeft. En dat de Heere hem is een keer het vuur na aan de schenen gelegd heeft. Onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt. Maar dan kan dat nog geestelijke winst opleveren. En ons des te meer en des te hartelijker aan de Heere en aan zijn dienst verbinden. Oh ja, want ook degene die God in oprechtheid vrezen, ze hebben dat nodig. Dat ze gedurig zichzelf bezien in de spiegel van Gods woord, van zijn wet en van zijn evangelie. Want wij kunnen ons eigen hart ook niet vertrouwen. En we kunnen ook niet steunen op gevoelens, of wat we eens meegemaakt hebben, of wat we eens gedacht hebben. Of wat we zo eens ondervonden hebben in een kerkdienst, of bij het persoonlijk lezen van Gods woord, of als we op de knieën in de binnenkamer het aangezicht van de Heere zochten. Dan kan er allerlei zijn. Dan kan er van alles en nog wat beleefd worden. Maar dat is de grond niet. Als het gaat om de vraag: waar staan we nu op? Als de uren der verzoeking en der beproeving komt. Waar staan we nu op? Als we leven in een tijd waarin ook de kerk het leven der kerk gekenmerkt wordt door velen die verlaten. Als we leven in een tijd waarin er velen zijn die ten diepste geen wortel van en geen diepte van aarde hebben. Wat is dan onze grond? Waar kunnen wij ons op verlaten? En daarom het is nodig dat we inderdaad voor Gods aangezicht onszelf onderzoeken. Nee, niet onszelf onderzoeken. Ten slotte is dat vanwege de arglistigheid van ons hart ook nog niet vertrouwd. Dat had de dichter van de 139e psalm begrepen. Als hij ervoor staat om zichzelf te onderzoeken, dan weet hij: als ik het antwoord moet geven, dan kan het nog een verkeerd antwoord zijn. Want dan ben ik nog geneigd om allerlei dingen die tegen me getuigen over het hoofd te zien. Of dan ben ik nog geneigd om allerlei andere dingen zwaarder in te vullen en belangrijker te achten en van dit of van dat, van alles en nog wat te maken. Nee, dat is ook niet het vertrouwde. Ik moet een ander hebben die me onderzoekt. En zo biedt hij zich aan de Heere aan. Als de tijding van een Demas komt die de tegenwoordige wereld weer lief gehad heeft, dan komt de vraag in het oprecht gemaakte hart: Heere, ben ik dat? Ben ik dat? Zoals de discipelen het ook vroegen toen de Heere Jezus dat ontzaglijke woord sprak bij het laatste avondmaal: Eén van u zal mij verraden. Ben ik het, Heere? Ben ik het, Heere? En ze wisten allemaal op Judas na, want dat was de geveinsde. Ze wisten allemaal dat als het erop aankwam, er genoeg boosheid en verdorvenheid in hun ziel was overgebleven. Ook al hadden ze de Heere Jezus oprecht lief. En ook al waren ze om oprecht gevolgd, er was toch voldoende boosheid en verdorvenheid in hen overgebleven. Waardoor ze van zichzelf moesten zeggen: ja, dat zou ik best kunnen doen. Als Satan me op zijn zeef krijgt En als de band met de Heere niet meer gevoeld wordt, dan kan het in mijn leven ook nog zo ver komen dat ik de tegenwoordige wereld weer blijk lief te hebben en wegreis. Als God me niet bewaart. Als Hij die het goede werk begint, het ook niet voltooien zal. En daarom, ik kan mezelf ook niet onderzoeken, Heere. Zo zegt de dichter van Psalm 139 dan. Onderzoek Gij mij. En beproef Gij mij. Of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Kijk, en iemand die zo met zichzelf voor Gods aangezicht bezig is, die is geen Demas. Die is oprecht en eerlijk gemaakt door het werk van Gods genade, van Gods Heilige Geest. Daar is in zo'n leven vanuit de volheid van de Heere Jezus Christus het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Zo iemand die zich zo aan de Heere mag aanbieden en voorstellen met de oprechte bede in zijn ziel en de begeerte in zijn hart. Heer, ik begeer, ook al zijn de restanten er nog aanwezig, ook al is de verdorven aard niet geheel verdwenen, ook al heb ik mijn leven lang tegen die boosheid en die zonde te strijden, ik begeer toch niet anders dan u van harte lief te hebben en van harte u, o Heere, te dienen en van harte op uw genade te vertrouwen. En als ze dan zo door het leven heen moeten, met al de verleidingen en met al de strikken en met al de dingen die hen omringen als doodsgevaren, dan zullen zij met een andere dichter instemmen en van harte tot de Heere bidden: Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af, van de tegenwoordige wereld met al zijn verlokking en verleiding. Verlevendig mijn hart in uw wegen, dat mij het betreen dier paden vreugd verschaf. Amen. Psalm 119, het 19e vers. Wat een zegen als we dat in oprechtheid toch mogen zeggen. Hij is oprecht tot uw vrees genegen. Terwijl wij toch allemaal mensen zijn die dezelfde weg zouden kunnen gaan als Demas. Ons hart is er arglistig en bedriegelijk genoeg voor. Maar als we dat nou echt door uw genade mogen zingen, mogen zeggen dat het onze oprechte bede is, onze oprecht verlangen, onze hartelijke verzuchting om u de Heere te vrezen en aan uw dienst verbonden te zijn en te blijven. Heere, wij bidden van u dat gij het woord dat we hebben mogen beluisteren wilt achtervolgen met uw zegen. Snijd er diep in, Heere. Vooral als we het eerlijk nemen en als we onszelf eerlijk willen behandelen en onszelf niet bij voorbaat willen wijsmaken dat dit ons niet overkomen zal en overkomen kan. We zouden niet uit wijsheid zo spreken. Maar als we eerlijk onszelf behandelen in het licht van uw woord en als we dan dat beeld van Demas zien oprijzen, Heere, dan kan het ons beangstigen. Dan kan het ons verschrikken. Misschien is dat ook wel eens nodig. Om eens een keer met die dingen geconfronteerd te worden en dan voor onszelf de vraag is te stellen, en wat is nu uw enige troost, beide in leven en sterven? Heere, om die vraag gaat het toch. Om die vraag gaat het toch ook vanmorgen in het midden der gemeente. En u bidden wij, Heere, dat uw woord niet ongezegend mag blijven. En waar het dan moet schudden, en waar dat woord bedoeld was als te schokken, Heere, laat het zijn werk mogen doen. En als er dan zijn in ons midden die misschien ongerust geworden zijn, het zou kunnen. Als er dan zijn, Heere, die het niet meer weten en die het niet meer zo vast hebben en die misschien bang geworden zijn. Als er dan zijn in het midden der gemeente die juist met het beeld van Demas voor ogen zichzelf moeten afvragen voor uw aangezet, Heere, ben ik dat? Laat het dan toch een gezegende uitwerking hebben door het dit te door laten doen dat we ermee tot u vluchten. Demas ging ermee bij u vandaan. Maar als we er maar mee bij u terechtkomen, ook met de geveinsdheid, ook met de uiterlijke vroomheid die geen wezen en geen bestand in ons binnenste hebben, ook met de boosheid die ons aankleeft, als we er maar mee bij u komen, Heere, u bent de medicijnmeester die op elke kwaal raad hebt. En in de hemelse apotheek is genezing, ook voor geveinsdheid, ook voor uiterlijke vroomheid, ook voor het feit dat er een gedaante van godzaligheid is en de kracht verloochent. Heere, er is bij u raad. Laten we ermee tot u vluchten. En laat dan deze beproeving, deze onderzoeking van onszelf, er dan toch bij al degenen die u vrezen op uit mogen lopen, Heere, dat we het mogen zeggen met de vernieuwde keus. Toch, Heere, toch kiest mijn hart u eeuwig als een koning. En toch kan en toch wil ik niet verder zonder u. En al is er dan nog zoveel van de tegenwoordige wereld en de liefde daarvoor in mijn ziel overgebleven. Heere, ik heb het ervoor over dat u het uitroeit. En dat ik zeggen kan met de apostel dat ik voor de wereld gestorven ben. En de wereld voor mij gestorven is. En laat zo ook bij alle die u in oprechtheid vrezen, de keus vernieuwd en de keus verdiept mogen worden om u aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben van ganse harten en van ganse zielen en van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, u bent dat waard. Geef dan door uw genade dat dat onder ons rijk gevonden mag worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 17e psalm, het 3e en het 4e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, en maak uw weldaan wonderbaar. 17 vers 3 en 4. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.